Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, wat wordt er nieuws deze week? Zoals elke maandag blikken we vooruit met een gast. Bij mij in de studio vanochtend, VDAB-voorzitter en experte, inclusief leiderschap, Elke Jurisse. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Grijpen de Republikeinen dinsdag de macht in het Amerikaanse congres? Hoeveel hinder zal er zijn door een nationale actie- en stakingsdag van de vakbonden woensdag? En waar gaat die echt over? En vrijdag is het niet alleen wapenstilstand, maar ook Belgische Vrouwendag. Ik praat met Elke Jurisse over het zichtbaarder maken van vrouwen in bedrijven en een Equal Pay Day, want ook die dag komt eraan. Het is maandag 7 november. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Een woensdag, een nationale actie- en stakingsdag. De drie grote vakbonden hebben daartoe opgeroepen. Heeft alles te maken met koopkracht. Ze eisen een prijsplafond voor gas, elektriciteit, ook een aanpassing van de loonnormwet die de stijging van de lonen in ons land regelt. Die nationale acties en stakingen zullen, zoals wel vaker, voor heel wat hinder zorgen. Wat kunnen we allemaal al verwachten? Brussels Airport heeft 4 op de 10 vluchten geschrapt. Bij de NMBS zou het vandaag of morgen duidelijk moeten worden of daar die minimale dienstverlening op het spoor mogelijk is. En ook de lijn en de MIVB stellen alternatieve dienstregelingen op voor bus, tram en metro. En dan zijn er nog de leerkrachten in de scholen, ook de havenarbeiders, ook die worden door de bonden opgeroepen om te staken. Ook de VDAB is een grote organisatie. Elke, wat verwacht je daar qua impact van deze oproep?
Ja, ik denk dat de werking bij VDAB in de kantoren eigenlijk redelijk beperkt zal zijn. Ondertussen kunnen we overschakelen op online. Dus misschien is er een impact op de opleidingen die hier en daar misschien niet zullen doorgaan. Alleen, wij hadden wel een raad van bestuur gepland aanstaande woensdag. Die is ook geschrapt. Ik denk dat het niet zo abnormaal is dat in tijden van economische crisis en misschien toch een aankomende recessie, inflatie, dat zowel werkgevers als werknemers hun standpunten iets luider gaan formuleren. Ik denk dat je ook voelt dat de zenuwachtigheid wat toeneemt tussen die twee groepen. Hoewel ik moet zeggen, mijn raad van bestuur bestaat uit werknemers en werkgevers en wij werken eigenlijk heel collegiaal samen. Misschien een anekdote. Mijn eerste raad van bestuur als voorzitter in april was ik iets te vroeg aanwezig en werd mij gezegd door de vierde persoon die arriveerde in de zaal dat ik op de verkeerde plek aan tafel zat, want de voorzitter moest ergens anders aan het hoofd zitten. Ik vond dat een heel grappig fenomeen en achteraf, of de minuten die volgden, zag ik de werkgevers aan één plek van de tafel plaatsnemen en de werknemers aan de andere kant. En ik heb toen toch gevraagd, als wij als collegiaal orgaan, wat we wel zijn, willen dat management ondersteunen om wat ze doen nog beter te doen en ze ook wat te kittelen af en toe, dat we dan misschien gemengd aan tafel moeten gaan zitten. En dat doen we ook sindsdien. Dus elke maand zit iedereen aan een andere plek van die tafel en dat verandert toch de manier waarop dat we met elkaar in dialoog gaan.
2.
We're going to enter those final days of this midterm election remembering that the power of America is in your hands.
This could be the vote that's going to make the difference. This country, I don't know if it's going to live for another 2 years. That's what's happening. So you got to get out and vote for this man. He's a good man.
Oud-president Donald Trump was die laatste die je hoorde en daarvoor de huidige president Joe Biden, allebei nog actief in de Amerikaanse staat Pennsylvania dit weekend om hun lokale kandidaten daar te steunen. Ze houden de fingers crossed, zeg maar, en heel stevig, want het zijn de laatste dagen voor die midterms, de tussentijdse verkiezingen in de VS. Dinsdag kiezen de Amerikanen naast een boel lokale gouverneurs en stadsbesturen ook een bijna volledig nieuw congres. Zo'n beetje ons parlement, zeg maar. Het gaat om alle 435 zitjes in het Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 in de Senaat. Nu hebben de Democraten van Biden daar nog een dunne meerderheid, maar alle peilingen voorspellen winst voor de Republikeinen. Dinsdag, als die blijken te kloppen, die peilingen, dan wordt het de komende 2 jaar nog heel moeilijk voor Biden om zijn politieke agenda uit te voeren. Hoe kijk jij daarnaar, die Amerikaanse midterms? Elke, volg je dat?
Ja, ik volg politiek in België, maar ook internationaal al een hele tijd met bovengemiddelde interesse, zal ik zeggen, omdat het ook een beetje een weerspiegeling is van wat er gebeurt in een samenleving en hoe mensen met elkaar omgaan. Nu, wat je ziet bij die midterms, het is een soort populariteitspol van de zittende president. heb ook gelezen dat bij elke midterms de zittende president verliest. Zelfs bij Obama was dat het geval. Maar je hebt natuurlijk een tweepartijenstelsel, waarbij het een heel close call was, ook 2 jaar geleden, van wie wint er nu echt. En wat mij erg verontrust, is de manier waarop fake news de afgelopen jaren het debat heeft overgenomen. Ik denk dat de basis van een democratie, en dat we daar allemaal voor moeten vechten, nog altijd is dat je eerlijk met elkaar in gesprek gaat en naar elkaar luistert. That you can agree to disagree, zoals men dat zo mooi zegt in het Engels. En eigenlijk, wat kunnen wij daaraan doen? Het begint aan uw eigen keukentafel. Probeer daar ook gewoon eerlijk met elkaar te praten. Vervolgens in uw managementteam, vervolgens in uw board of directors. Ik denk dat dat luisteren naar elkaar en niet altijd vertrekken vanuit het eigen grote gelijk, dat is ook weer een eigenschap van een inclusieve leider, wat dan mijn werkdomein dan eigenlijk is. Nu, ik vraag me ook af, stel je voor dat wij midterms zouden hebben. Wij hebben geen tweepartijstelsel. We hebben regeringen met veel partijen. Dat ergert mensen soms wel eens, omdat dat besluitvorming kan vertragen. Maar het betekent wel dat je naar compromissen gaat met een groter draagvlak.
2. Dinsdag dan kondigt VDAB, dat is jouw organisatie, Elke, een nieuw partnerschap aan. Ze gaat nauwer samenwerken met het federaal agentschap FedAsiel om nieuwkomers asielzoekers dus in Vlaanderen sneller, beter aan het werk te krijgen. Belangrijk en actueel natuurlijk, want onze krappe arbeidsmarkt en ook een grote stroom aan nieuwkomers, zeg maar, maakt dat je daar een serieuze spanning hebt. Voorzitter van de Raad van Bestuur van die VDAB, Elke, wat gaan jullie precies doen samen met FedAsiel?
Ja, FedAsiel is een van de vele partners waarmee VDAB samenwerkt om inderdaad mensen die niet of nog niet aan het werk zijn naar die arbeidsmarkt toe te leiden. Nu, professor Sarah van Steenkisten heeft al becijferd dat die 22%, want daarover gaat het, mensen die in de arbeidsactieve bevolking, dus tot 65 jaar, niet aan de slag zijn, die is op zich heel divers. Het gaat over mensen met een leefloon die we bijvoorbeeld goed kunnen bereiken door samen te werken met lokale overheden, met een OCMW. Dat gaat over langdurig zieken, waar we samenwerken met het RISIF om daar die mensen de nodige begeleiding te geven. En als het gaat over nieuwkomers, asielzoekers, dan werken we samen met FedAsiel. Dat doen we trouwens ook al. Alleen gaan we morgen inderdaad dat een stukje vernieuwende invulling geven. Ook het agentschap inburgering en integratie, wat dan de Vlaamse agentschap is, daar sinds 1 maart is het ook zo dat de nieuwkomers ingeschreven worden als werkzoekend, wat niet vroeger niet het geval was. En toen dus veel sneller in bemiddelingstrajecten eigenlijk geraken.
Door samenwerking dat versnellen. Je hebt ook een persoonlijk verhaal wat betreft asielzoekers.
Ja, mijn echtgenoot Jo eigenlijk heeft een aantal jaar geleden 2 minderjarige jongens uit Afghanistan begeleid als voogd. Als voogd ben je eigenlijk de juridische waarnemer van die jongens tijdens de asielprocedure. En wat mij heel erg is opgevallen is hoeveel goedsting, dat mooie Vlaamse woord, dat die jongens hebben om deel uit te maken van onze maatschappij en ook te werken. Bijvoorbeeld Sherali, een van de 2, heeft eerst ook een klasse gevolgd waar je dan Nederlands leert. Heel goed georganiseerd in ons land trouwens. En is daarna aan de slag kunnen gaan via een stage in de keuken van het Vlaams parlement. En ik herinner me als gisteren de dag dat hij heel fier als een gieter zijn badge kwam tonen waarop zijn naam stond. Want dat was de dag dat hij gezien werd in de samenleving. Ondertussen werkt hij fulltime en doet hij het ook heel goed. Dus dat is een heel mooi voorbeeld, ja.
4. We zitten nog altijd volop in het seizoen van de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal. Het wordt ook deze week weer een bonanza van cijfers vanuit de grote beursgenoteerde bedrijven. Hoe hebben zij het gedaan de voorbije 3 maanden? We kijken vooral uit naar woensdag, want dan komen supermarktgroep Ahold Delhaize en bank KBC met hun rapporten. Bij die laatste verwachten analisten groene cijfers voor het derde kwartaal. Een winst van net geen 700 miljoen euro, oftewel 1,65 euro per KBC-aandeel. Ook Ahold Delhaize, bekend van de Delhaize en Albert Heijn winkels, zou er goed voor staan. Een verwachte omzetstijging van 17% en een winststijging van 13%. Dat zou vooral te danken zijn aan sterke resultaten in de VS. In Europa doet de groep het net iets minder goed de laatste maanden, met Duitsland België als zwakste schakel voor Ahold Delhaize. 5. Donderdag dan publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeid nieuwe inflatiecijfers. Economen verwachten daar dat we voor het eerst sinds lang weer een daling gaan zien. Van 8,2% inflatie nog in september naar 8% in oktober. Zakken is daar goed. De Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, houdt natuurlijk ook strak in de gaten wat er gebeurt qua inflatie. Dat is een belangrijke parameter om te bepalen of ze het wat rustiger aan kunnen doen met het verhogen van de rente. Nog een belangrijke parameter voor de hele economie is natuurlijk de arbeidsmarkt. Hangt heel nauw samen met inflatie. Die arbeidsmarkt blijft in de VS ook oververhit, noemen ze dat dan. Veel vacatures en veel te weinig werkzoekenden om ze in te vullen. Hoe zit dat eigenlijk bij ons, Elke, een goede waarnemer van die cijfers? Vorige week nog zijn er cijfers gekomen van VDAB. Hoe zit die scheeftrekking, die in de VS, laten we zeggen, zeer extreem is? Hoe zit dat bij ons?
Ja, ook in België en in Vlaanderen is de arbeidsmarktkrapte heel groot. Dat is geen nieuwsfeit. Elke ondernemer, elke manager die ik ontmoet, waar lig je van wakker? Ja, we vinden geen mensen om onze groeiambitie waar te maken. Nu, De cijfers die we maandelijks inderdaad publiceren rond de werkzoekenden, wat zie je daar voor de maand oktober? Dat nog altijd in maanden op een rij het aantal ingeschreven werkzoekenden blijft dalen. Dus we leiden wel degelijk die mensen toe naar werk of naar stages of naar opleidingen. Maar voor het eerst zie je ook een toename van de nieuw ingeschreven werkzoekenden. En dat zou kunnen duiden op een knik, op een eerste impact van de energiecrisis.
Nou, een goede knik dan, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zijn er nog altijd heel wat werkzoekenden die openstaande vacatures zouden kunnen invullen. VDAB krijgt dan als organisatie ook wel vanuit de hoek van arbeidsmarktexperten soms kritiek dat ze niet voldoende zouden doen om die groep werkzoekenden die daar nog altijd zit, om die ook aan die vacatures aan de slag te krijgen.
Ja, de cijfers spreken dat eigenlijk tegen, hè, want het aantal ingeschreven werkzoekenden blijft dalen maanden na elkaar. Het is wel zo dat de rol van VDAB traditioneel was mensen die zich vrijwillig inschrijven als werkzoekend toeleiden naar die opleiding of stages of duurzaam werk. Vandaag hebben we daar de rol bij gekregen, of tenminste 2 jaar geleden, van arbeidsmarktregisseur. Dat betekent dat je ook de groep mensen die niet aan de slag zijn, die dus niet zeggen ik wil graag werken, moet gaan vinden en overtuigen, schrijf je in. Werken is fijn, werken is zinvol, werken is iets wat een groot belang heeft in je leven. Hè. En dat is een hele andere opdracht. En ik denk dat dat te maken heeft met 1, kanalen, hoe bereiken we hen? En vandaar het belang van die samenwerking met die lokale overheden, OCMW's, agentschappen en zo verder. Maar ook welke verhalen vertellen we? Hè. Het verhaal van je moet werken, want je moet dat doen om te kunnen bijdragen aan onze welvaartsstaat en om dat te blijven volhouden. Dat is natuurlijk een heel pertinente opmerking. Alleen het werkt niet bij de doelgroep die je wil bereiken. Ik denk dat we veel meer de verhalen moeten vertellen van hoe is het voor anderen. Ondernemers geloven ondernemers. Ja. Managers geloven managers. Dat is ook zo. Als je langdurig ziek bent, dan geloof je iemand anders die langdurig ziek is, die terug aan de slag is. Als je een leefloon hebt, is dat ook. Als je iemand bent die even gestopt is met werken omwille van jonge kinderen bijvoorbeeld, en je moet terug aan de slag. Ja, hoe is dat? Hoe organiseer je dat? Hè? Dus die verhalen vertellen van die zeer vele mensen die wel die stap zetten naar die arbeidsmarkt, vanuit hun perspectief, maar ook de kant van de werkgever, die hen verwelkomt, die hen een opleiding geeft op de job bijvoorbeeld. Ja, dan moeten we veel meer delen. En ook VDAB helpt daarbij. Hè? Bijvoorbeeld jobcoaching, taalcoaching. Dat is allemaal beschikbaar op de werkvloer en dat werkt ook goed.
6. Volgende vrijdag 11 november is het niet alleen Wapenstilstanddag, maar ook Internationale Vrouwendag. Onder meer vrouwenorganisatie Furia heeft dan een heel programma. Goed moment ook eens om met jou elke terug te blikken op 10 jaar Straffe Madame, de organisatie die jij hebt gesticht. Kortweg om vrouwen in bedrijven ook zichtbaarder te maken. Hoe maak je de balans op na 10 jaar?
Ja, wat je echt inderdaad ziet is dat vrouwen veel zichtbaarder geworden zijn. In media onder andere, op congrespodia, maar bijvoorbeeld ook de raden van bestuur zijn erg vervrouwelijkt. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Alleen het probleem blijft zich situeren op het niveau van het managementteam. Al meer dan 20 jaar studeren meer meisjes dan jongens af in hoger onderwijs. Zij zijn vandaag dus pakweg 45 jaar. Dan zou je denken, die zijn evenwaardig vertegenwoordigd aan de top van bedrijven, maar ook academische instellingen of de politiek en zo verder. Dat is niet zo. Het gaat nog altijd niet over 1/4. En dan moet je de vraag durven stellen, hoe komt dat? En wat niet kan, is dat je blijft zeggen, fix the women. Je moet eigenlijk zeggen fix the culture. En dat is hetgeen waar ik mij ook de voorbije 4 jaar vooral op gefocust heb en ook de komende jaren ga doen. Dat is werken aan die organisatiecultuur. En dat betekent eigenlijk dat je leiders nodig hebt die zichzelf in vraag stellen. Die eigenlijk heel goed kijken naar hun organisatie en zeggen van waar zitten onze blinde vlekken? Neem eens de foto van je managementteam en leg die eens naast de foto van de jonge stagiairs bijvoorbeeld die je binnen hebt gehad dit jaar. Hoe lang duurt het voor de ene foto op de andere gaat lijken? Dat is eigenlijk het werk dat je moet leveren.
Wat er ook nog aankomt, dat is volgende week alweer, is een Equal Pay Day. De dag waarop de mannen zeg maar kunnen stoppen met werken, want ze hebben dan al verdiend wat de vrouwen pas op het einde van het jaar in het loonzakje gehad zullen hebben. Ja, blijft ook structureel een probleem, hè, dat verschil.
Ja, dat blijft een probleem, maar het heeft ook veel te maken met het feit dat veel meer vrouwen dan mannen part-time werken of tijdskrediet nemen of tijdelijk stoppen met werken. Heeft een impact op hun pensioen uiteraard, maar ook op die cijfers die je net vernoemde. Nu, misschien interessant is dat in dat verband, op Europees niveau heb je de Gender Equality Index van alle lidstaten. Daar doet België het eigenlijk op heel veel criteria goed. Toegang tot gezondheidszorg, scholingsgraad, onafhankelijkheid, inkomen en zo verder. Behalve op 1 punt, en dat is het klassieke rollenpatroon. Dat blijkt nogal gebetonneerd in België. En als je dan ziet dat we een crisis hebben in de kinderopvang bijvoorbeeld, ja, dat zijn allemaal zaken die niet bevorderlijk zijn om ervoor te zorgen dat die meisjes die afstuderen binnen 5 jaar ook allemaal aan de top van die organisatie staan. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Daar wordt ook veel gedaan. Er zijn goede signalen, maar er is ook een tegenbeweging. En laat ons daar ook niet blind voor zijn. Heel wat extreemrechtse partijen komen aan de macht, ook in Europese landen. Zij hebben natuurlijk wel veel fans van dat patriarchale oude model. En ik denk dat we ook daar in het kader van de midterms en die verkiezingen in de US in over 2 jaar heel waakzaam moeten blijven.
7. Dan moeten we het nog eens hebben over eten. Niet onbelangrijk ook altijd, want straks, vanmiddag om 2 uur om precies te zijn, verschijnt de 23e editie van de GoMio-gids voor België en Luxemburg. Dus laten we zeggen, een publicatie waar heel veel foodies toch nog altijd naar uitkijken. Speciale editie trouwens, want de vermaarde Franse gastronomie-gids die bestaat intussen al 20 jaar. Favorieten van jou, Elke, waar je naar uitkijkt?
Ja, ik hou van lekker eten, zoals elke rechtgeaarde Belg, denk ik. Maar ik hou helemaal niet van chichi. Ja. Dus een restaurant dat ik bijvoorbeeld het voorbije jaar nog maar ontdekt heb, is Brut en Ville, nabij de vijvers van Elsene, in hartje Brussel. Met ook een vrouw in de keuken trouwens. Dus leuke tip als je houdt van gezelligheid en lekker eten. Dan moet je dat zijn.
Voilà, zo zijn we weer helemaal gewapend en klaar voor de komende nieuwsweek. Heel erg bedankt daarvoor, Elke Jurisse.
Graag gedaan.
Morgenochtend hoor je hier weer al het nieuws van op de redactie van De Tijd in een nieuwe De Zeven. Nog een heel fijne dag gewenst.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.